Gemeente, namens uw kerkraad heb ik de volgende mededelingen. In verband met Dankdag zal er geen meditatie worden voorgelezen. De gemeente wordt herinnerd aan de Dankdagdiensten. De eerste Dankdagdienst dinsdagavond vangt aan om 19:30. En de tweede dienst woensdagmorgen om 10:00. Vrijdag 7 november is er weer JV 15-min en JV 15+. De 15-min zal worden gehouden op Heeswijk 74. Jongeren worden hartelijk uitgenodigd deze avonden bij te wonen. Dan een bericht over de verkiezing van ambtsdragers. Per 31 december aanstaande zijn de volgende ambtsbroeders volgens het rooster aftredend: ouderling J.W.G. Dolderman, herkiesbaar. Ouderling J.N. van der Wind, niet herkiesbaar. Diaken J.J. Floor, herkiesbaar. Diaken C. van Vulpen, niet herkiesbaar. De stemgerechtigde lidmaten van de gemeente worden in de gelegenheid gesteld om voor zowel de aftredende als de herkiesbare ambtsbroeders namen in te dienen van personen die volgens hen voor verkiezing in aanmerking komen. Ze krijgen hiervoor de gelegenheid tot en met maandag 10 november indienen van namen dient onder de volgende voorwaarden te geschieden: schriftelijk, ondertekend. Van elke aanbeveling dient afzonderlijk te worden vermeld in wiens vacature u deze persoon indient. Gaarne elke aanbeveling onder vermelding van naam, voorletters en adres, zodat de kerkenraad weet wie u aanbeveelt. Mochten er voor de herkiesbare ambtsdragers geen namen worden ingediend, dan zijn ze automatisch herkozen. De leden worden erop geattendeerd dat zij geen namen moeten indienen van personen die vader, zoon, broer of zwager van een zittende ambtsdrager zijn. U kunt uw aanbevelingen indienen bij de scriba, J.W.G. Dolderman, Jan de Rijkelaan 25, Montfoort. De kerkenraad zal in zijn vergadering van deovolente donderdag 20 november na kennisneming van de aanbevelingen tot verkiezing overgaan. We bevelen deze verkiezing in uw voorbeden aan. En van alle voornemens geldt zo God wil en wij leven. Tot zover deze mededelingen. Laat ons nu samen deze dienst aanvangen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten we deze dienst voor door met elkaar te zingen van Psalm 119, het eerste vers. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd des Heren wet betrachten, die hij op het spoor der godsvrucht wandelen doet, het eerste vers van Psalm 119. Gemeente, de schriftlezing vindt u vanavond in Romeinen 3 en daaruit de versen 21 tot en met 31 en vervolgens Jacobus 2, de versen 14 tot en met 26. Romeinen 3, de versen 21 tot en met 31 en Jacobus 2, de versen 14 tot en met 26. Doch vooraf doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En nou, we zingen van Psalm 18, de voorzang. Psalm 18, de voorzang na de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Genoemd te lezen Romeinen 3 vanaf vers 21 tot en met 31 en vervolgens Jacobus 2 vanaf vers 14 tot en met 26. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En is Hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen. Nademaal Hij een ene God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zal, uit het geloof, en de vooruit door het geloof. Doen wij dan de wetten niet door het geloof? Dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. Volgens Jacobus 2 vanaf vers 14 tot en met 26. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en heeft de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken? Indien er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn en gebrek zouden hebben van dagelijks voedsel, en iemand van u tot hen zou zeggen, gaat heen in vrede, wordt warm en wordt verzadigd, en gij lieden zoudt hun niet geven de nooddruftigheden des lichaams, wat nuttigheid is dat? Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf dood. Maar zal iemand zeggen, gij hebt het geloof en ik heb de werken, toon mij uw geloof uit uw werken, en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Gij gelooft dat God een enige God is. Gij doet wel. De duivelen geloven het ook. En zij sidderen. Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Abraham onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd, als hij Isaac zijn zoon geofferd heeft op het altaar? Ziet gij wel dat het geloof medegebracht heeft met zijn werken, en het geloof volmaakt is geweest uit de werken, en de schrift is vervuld geworden, die daar zegt, en Abraham geloofde God, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, en hij is een vriend Gods genaamd geweest. Ziet gij dan nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt, en niet alleenlijk uit het geloof? En desgelijks ook Rachab de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest, als zij de gezondenen heeft ontvangen, en door een anderen weg uitgelaten? Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood.
Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, zoeken we nu het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Laat ons bidden en ook de Heren danken. Heren, vervul ons met eerbied en met diep ontzag als we aan de avond van deze uw dag tot u mogen naderen in de weg van het gebed. Heere, wat een wonder dat gij ons de gelegenheid geeft om hier in alle vrijheid samen te komen rondom uw heilig woord. Op zoveel plaatsen in deze wereld is dat onmogelijk. We denken aan landen waar de islam het voor het zeggen heeft, waar uw kerk vervolgd wordt. We denken ook aan landen waar oorlog is, waar verdrukking is. In het bijzonder bidden we voor Oekraïne, voor uw bondsvolk Israël. Heere wil nog vrede schenken boven al die vrede met u, die nu alle verstand te boven gaat. Heere, wat een voorrecht om nog zo in alle rust samen te komen, maar ook wat een verantwoordelijkheid. Want wat doen we met dat woord wat zondag aan zondag mag uitgaan en ook door de week? Raakt het ons hart en leven? Mag het zijn tot ons eeuwige behoud, tot verdieping van het geloof voor uw kinderen? O Heere, wat hebben we de hulp en de leiding van uw lieve geest nodig, die geest die in al de waarheid leidt, die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, maar die ook zondaren brengt aan de voeten van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, om het uit Hem te ontvangen. Dan dragen we deze gemeente aan u op. Heere, u kent de noden en de zorgen, de blijdschap en de dankbaarheid. U weet wat nodig is voor uw dienstknecht en zijn gezin. Wil hem tot rijke zegen stellen, samen met de kerkenraad en met de kerkvoogdij. En zegen zo het werk wat gedaan mag worden hier aan deze plaats in uw koninkrijk. Dat het gemerkt mag worden. Uit genade alleen, deze en die is daar geboren in Sion. Dat de vruchten zichtbaar mogen worden. O Heere, wat kunnen we daarnaar uitzien? Als voorgangers, als ambtsdragers. Heere, zou u zo nabij willen zijn. Allen die op uw hulp en bijstand wachten. Allen die worstelen met die zielenvragen waar een man als Luther mee heeft geworsteld. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Heere, dat kan nooit om iets uit ons, dat kan alleen door uw genade. Heere, dat kan alleen door het geloof. We hebben daarvan gehoord vanmorgen in de prediking. De reformatieavond vorige week. En we mogen er ook vanavond van horen, Heere, en dan bidden we om de hulp en de leiding van uw Heilige Geest. Om geopende oren en geopende harten. En dat het zaad van het evangelie niet op de weg zal vallen om opgepikt te worden door de vogels. Dat het niet valt tussen de doornen en de distelen en op steenachtige plaatsen, maar dat het nu mag vallen in goede aarde. Opdat het vruchten mag voortbrengen van geloof en bekering en naar beneden wortel mag schieten. Heere, dan weet u wat nodig is voor degenen die opgekomen zijn, maar ook voor hen die met ons meeluisteren thuis of elders. Schenk uw rijke zegen. Heere, wat een voorrecht dat we na de reformatie nog steeds uw woord op de kandelaar mogen hebben, centraal mogen hebben. Heere, ook dat hebben we niet verdiend als we zien op land en volk. Met name als we terugzien op de afgelopen dagen. Heere, u weet wat nodig is. En dan hebben wij niets verdiend en nergens recht op. Maar Heere, zou u willen geven een kabinet wat rekening houdt met uw woord. Wat daarnaar wil leven. We bidden om dat wonder van die nieuwe geboorte voor alle nieuwe Kamerleden. Als ze nog leven voor eigen rekening. Heere, wat is dat nodig voor land en volk, dat we een overheid mogen ontvangen die naar uw woord wil leven en ons volk daarin wil voorgaan. Of het is naar de mens gesproken onmogelijk, maar bij u zijn alle dingen mogelijk. En u regeert dwars door alles heen, niet alleen uw kerk, uw volk, maar deze gehele wereld. U hebt alles in uw hand en het gaat allemaal heen naar die grote en heerlijke toekomst voor uw kerk, voor allen die in u geloven. En heren, dan begrijpen wij niet waarom het allemaal zo gaat zoals het gaat. En misschien dat we niets van die godsregering kunnen ontwaren in deze onzekere tijd. En toch zegt het geloof, de Heere regeert, niet Trump regeert. Of de nieuwe minister-president in Nederland, maar u regeert. En u weet wat nodig is. O Heere, zoudt u willen schenken onder ons volk een wederkeer tot u de levende God. Ons volk is zo ver weggezonken in het moeras van de zonde. O, wat is nodig, een opwekking, een revij, dat mensen gaan beseffen wie ze werkelijk zijn. En gaan roepen tot u om genade, om ontferming. Heere, dan moeten we belijden dat wij u op het hoogst hebben misdaan. Dat wij van het helspoor zijn afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Heere, we mochten de afgelopen dagen stilstaan bij de reformatie, alweer zoveel jaren geleden. Maar we hebben telkens een reformatie nodig. Een wederkeer tot u de levende God. Dat woord centraal mag staan. Dat gezaghebbende woord van u. Dat geloof centraal mag staan. Uw genade centraal mag staan. Ja, uw lieve Zoon centraal mag staan. O Heere, zoudt u zo willen werken onder ons en in ons. En ook nabij willen zijn als er binnenkort een verkiezing van ambtsdragers mag zijn. Wilt u alles zo leiden dat het allemaal zo mag gaan zoals het moet gaan. En dan weet u welke mannen, broeders nodig zijn om de aanstaande vacatures in te vullen. Heren, dat het een gebedszaak mag zijn voor de gehele gemeente. Heren, gedenk zo deze wereld in nood, die bloedt uit 1000 wonden. Gedenk mensen die op de vlucht zijn. Mensen die niet weten waar ze het zoeken moeten. O, geef dat ze het bij u mogen zoeken en van u alleen mogen verwachten. Als mensen psychisch in de knoop zitten en niet meer weten hoe het allemaal verder moet. Heren, wilt u ze nabij zijn? En zoudt u zo nog in deze dienst goed en nabij willen zijn, allen die een taak mogen hebben, als we geroepen zijn als dienaar van het goddelijke woord, om uw woord uit te dragen. Maar het geldt voor de organist, voor de koster, voor de ouderling van dienst. De kerkenraad, heren, wat hebben we de hulp en de leiding van uw Heilige Geest nodig? Ook onze kinderen. We dragen hen in het bijzonder aan u op. Veel komt er op hen af. Heren, aan hen wordt getrokken aan alle kanten. Ook onze jongeren. En de Satan heeft hun eeuwige ondergang op het oog. Maar bewaar ze bij uw woord. Houdt u ze vast, Heer. En geef dat ze in hun jonge leven u de Heren mogen zoeken. En dan belooft u het toch, die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden en die mij vindt, die vindt het leven. Zoudt u zo krachtig willen werken in het midden van deze gemeente, ook onder de jeugd, wonderen van waarachtig geloof en van bekering. O Heere, zo ziet het alles op u en het blijft op u wachten. Sterk ons als we uw woord mogen uitdragen, ondersteund ter linker en ter rechterzijde, en dat alles mag zijn en mag strekken tot de ere van uw naam. Dat hebben we niet verdiend, maar schenkt enkel en alleen om Christus wil, uit genade. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 101, de versen 2, 3 en 4. En intussen worden uw liefdegaven ingezameld. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de kerkvoogdij en de derde voor het gebouwenfonds. En bij de uitgang is er de extra collecte voor de kerkvoogdij met bestemming aflossing schulden en eigen gebouwen. Zingen we van Psalm 101, vers 2, 3 en 4. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in de tweede gedeelte wat we lazen uit Jacobus, Jacobus 2 en daarvan het 24ste vers. Jacobus 2 vers 24 is de tekst voor de prediking. Ziet gij dan nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleenlijk uit het geloof? We schrijven boven de prediking een geestelijke paradox. En een paradox, dat is een schijnbare tegenstrijdigheid, een geestelijke paradox. Gemeente, in de afgelopen week hebben we weer de reformatie mogen herdenken. Ook hier, in dit kerkgebouw, was een samenkomst waar we hebben stilgestaan bij het grote wonder van de reformatie. En tot op de dag van vandaag mag Luther's grote en bevrijdende ontdekking klinken, dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar alleen door het geloof in de Heer Jezus Christus. Vanmorgen heeft dominee Buis daar ook op gewezen vanuit Efeze 2. Sola fide. Alleen door het geloof. En voor een arm en aangevochten mens die zo graag heilig en rechtvaardig voor God wil zijn, maar het telkens weer moet verliezen van de inwonende zonde, is dat een geweldige troost, of niet? God rechtvaardigt geen vrome christenen. Met een hoogstaand christelijk leven, vol christelijke werken, nee, Hij rechtvaardigt goddelozen. Zondaar, zoals wij van nature allen zijn. En wat is dat een onbegrijpelijk wonder dat God juist naar zulke mensen wil omzien. Dat Hij ze wil aanzien in Christus, als hadden ze nooit ene zonde gekend nog gedaan. Geliefden, dat is nu die wonderlijke ruil die Luther deed juichen. Wij hebben geruild. Wij hebben geruild. Christus al mijn zonden en ik zijn gerechtigheid. Gemeente, kent u, ken jij ook die wonderlijke en heerlijke, die zalige ruil? Stemt u in met het wachtwoord der hervormers van Mechtier? Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Wat heeft Luther die woorden uit Romeinen 1 toen verstaan? Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Wat heeft deze grote reformator toen de woorden uit Romeinen 3 die we samen hebben gelezen beaamd, dat een mens alleen door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet? Maar wat lezen we nu in onze tekst? In Jacobus 2 vers 24, ziet gij dan nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleenlijk uit het geloof. Zet onze tekst nu een dikke streep door de ontdekking van Luther. Gemeente, is Jacobus hier in tegenspraak met Paulus? Luther meende van wel. In 1532 zei hij, wie Paulus en Jacobus met elkaar in overeenstemming kan brengen, die krijgt mijn doktersbaret cadeau. U weet misschien wel, Luther had weinig waardering voor de Jacobusbrief. Deze brief kon volgens hem niet van een apostel zijn, omdat hij in strijd met wat Paulus zegt, de gerechtigheid uit de werken leert. En Luther noemde daarom de Jacobusbrief een strooien brief. En verplaatste de brief naar achter in de Bijbel. Gemeente, het lijkt erop dat Luther gelijk heeft. Dat Jacobus en Paulus elkaar tegenspreken. Immers, we lazen in Romeinen 3 hoe Paulus schrijft: een mens wordt gered door het geloof alleen, niet door de werken van de wet. En Jacobus die schrijft: een mens wordt gered door de werken, niet alleen door het geloof. En daarbij komt dat ze zich allebei beroepen op Abraham. Paulus haalt in Romeinen 4 vers 3 de tekst aan uit Genesis 15 vers 6 die Jacobus in vers 23 citeert: en Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Paulus die zegt dus eigenlijk: Abraham werd Gods vriend alleen doordat hij geloofde, niet door de gehoorzaamheid aan de wet. En Jacobus zegt in vers 21 dat Abraham uit de werken gerechtvaardigd is doordat hij zijn zoon Isaac op het altaar geofferd heeft, gelegd heeft, en niet alleen door het geloof. Het geloof heeft mede gevrocht, werkte samen met zijn werken. Gemeente, hoe moeten we dat zien? Spreekt de schrift zichzelf dan tegen? Nee. De Heilige Schrift spreekt zichzelf nergens tegen. Al kan dat soms wel zo lijken. Zowel Paulus als Jacobus zijn door diezelfde geest geïnspireerd. En daarom staan er in de Bijbel geen tegenstellingen. Wat beide apostelen hebben opgeschreven is waar. Alleen de situatie van degenen aan wie ze schrijven is verschillend. Beiden zetten zich af tegen tegengestelde dwalingen. U weet misschien wel aan wie Paulus schrijft. Hij schrijft aan Joden die zochten om rechtvaardig voor God te worden door het verrichten van allerlei wetswerken. De wet werd verheerlijkt. Daar kon je wat mee verdienen, zo dachten ze. En Luther stond in een soortzelfde situatie. Ook in de Rooms-Katholieke Kerk leefde dit. Door de ingestorte genade van God moest je nu zelf de zaligheid verdienen. En u weet wel wat Luther er niet allemaal voor gedaan heeft. Hij dacht met vasten, met geeselslagen, het vertoeven in een koude cel, het beklimmen van de Pilatustrap, de zaligheid te verdienen, totdat hij de rechtvaardiging van de goddeloze leerde, zonder de werken der wet, uit enkel genade. Maar Jacobus schrijft zijn brief niet tot mensen die door goede werken zalig probeerden te worden, integendeel zelfs: God rechtvaardigt goddelozen. Waarom zou je dan nog proberen om goed te leven? Als God een mens rechtvaardigt zonder de goede werken, waarom zou je dan nog goede werken moeten doen? Gemeente, Jacobus schrijft aan mensen die zeggen het ware geloof deelachtig te zijn, terwijl het in hun daden niet te zien is. Jacobus die wijst hier de werkeloosheid van het geloof af. Hij waarschuwt tegen een dode orthodoxie. In het tweede gedeelte van hoofdstuk 1 was daar een vermanende oproep om het gehoorde woord in praktijk te brengen. En hier zegt hij dat het geloof zonder de werken dood is. Gemeente, begrijpt u dat die verschillende benaderingen geen tegenstelling vormen? Paulus zegt, je wordt niet door de werken zalig. Alleen door het geloof. En wat heeft Luther dat geleerd? En Jacobus zegt, je wordt ook niet zonder de werken zalig. En eigenlijk moeten we voor werken vruchten lezen. De vruchten van het ware geloof. Die twee benaderingen en eigenlijk die twee waarschuwingen, zowel in de Romeinenbrief als in de Jacobusbrief, gemeente, zijn ook in onze tijd nodig. Probeer dat uit te leggen, waarom die beide brieven, en dat geldt natuurlijk van het hele woord van God, nog volop actueel zijn. Want ook in onze dagen zijn er nog steeds mensen die menen door hun goede werken zalig te kunnen worden. Moet denken aan hoe ik ooit op bezoek kwam bij een vrouw wiens man kort daarvoor was overleden. Ze waren niet trouw kerkelijk meelevend, maar wel lid van de gemeente. En toen ik daar kwam, toen vroeg die vrouw al snel aan me, dominee, wat denkt u, waar zou Jan zijn? Ik zeg, wat denkt u zelf? U kent Jan veel langer dan ik hem ken. Nou, zegt ze, Jan was altijd goed voor een ander, stond altijd klaar voor de buren, voor de vrienden. Deed eigenlijk helemaal niks verkeerds, dus ik denk dat hij nu in de hemel is. Ze meende dat haar man vanwege die goede werken die hij deed, daarmee de hemel had verdiend. Ik heb toen proberen uit te leggen dat een mens alleen zalig wordt door het geloof in de Heere Jezus Christus, wiens werk volkomen is. Maar hoeveel zijn er niet die menen dat de kerkgang, Bijbel lezen, het gebed, het omzien naar elkaar, ja, ten diepste ons wel zalig zal maken. We zijn toch heel wat beter dan andere mensen die nergens aan doen, ook hier in Montfoort en omgeving. Hoezeer de Heere ook dat bijbellezen en dat gebed en de kerkgang wil gebruiken, kunnen we er niet mee voor de Heere verschijnen. En waarom niet? Wel, zelfs onze gerechtigheden, lezen we in Jesaja, zijn als een wegwerpelijk kleed, omdat ze met zonde bevlekt en beladen zijn. Zelfs onze beste werk, ons bijbellezen, onze kerkgang, hoe belangrijk ook. En hoe de Heere dat ook wil gebruiken. En ik hoop dat Hij dat ook in uw en jouw leven gedaan heeft. En nog zal doen in de werkplaats van de Heilige Geest. Maar we worden alleen zalig. We worden alleen behouden door het geloof in Hem, die nu een volkomen gerechtigheid heeft aangebracht, die de schuld volkomen betaald heeft voor een ieder die in Hem gelooft. En Paulus die roept het ons toe: de rechtvaardige zal uit het geloof leven, zonder de werken der wet. Voordat we het eigendom van Christus zijn geworden, hebben we geen goede werken. Waar het gaat om de ere Gods, zijn er geen vruchten van geloof en van bekering. Dat kunnen we wel denken, maar we zijn van nature geheel onbekwaam tot enig geestelijk goed. En met onze zogenaamde goede werken kunnen we nooit voor de Heere bestaan. Hoe goed ook bedoeld, het zijn dode werken. Voor Paulus in Christus geloofde, voor hij tot waarachtig geloof en bekering kwam, dacht hij van zichzelf dat hij door zijn wetswerken rechtvaardig voor God was. Maar na zijn bekering spande hij zich ten volle in om goede werken te doen, om vruchten voor te brengen. Jaagde hij naar de heiligmaking. Maar er zijn ook mensen die lijken op de christenen die Jacobus in zijn brief vermaant. Ook in onze dagen is het gevaar van een ingeslapen christendom volop aanwezig. En wat bedoel ik daarmee? Wel, het gevaar van een dode rechtzinnigheid die zegt dat de werken er niet toe doen en daarom geen werken meer heeft. Het gevaar van een christendom dat de mond vol heeft van de liefde van Christus, maar ondertussen leeft volgens hetzelfde patroon als de wereld. Alles kan ermee door. Je moet niet al te wettisch zijn, zegt men dan. We leven niet meer onder de wet, maar onder de genade. Gemeente, daar zijn mensen die de rechtvaardiging van de goddeloze niet meer nodig vinden, maar als een stand van zaken beschouwen, zonder enige verwondering. Die de vruchten van een waar geloof niet nodig vinden. Wel, tegen zo'n christendom waarschuwt Jacobus. God rechtvaardigt de goddelozen zonder de werken der wet, door het geloof alleen. Jazeker, zegt Jacobus, daar doe ik helemaal niets van af. Maar waar het geloof nu in het hart wordt gewerkt, door Gods genade, door de Heilige Geest, daar wordt dat geloof ook werkzaam. Dat kan niet verborgen blijven. Jongelui, als de Heere in jouw leven gaat werken, ontdekkend dat je gaat leren wie je zelf bent, een zondaar die voor God niet kan bestaan, en dat je in die weg de Heere Jezus nodig leert krijgen als borg en middelaar, en tot Hem de toevlucht mag nemen door de Heilige Geest, en Hem door het geloof mag omhelzen, o wonder van genade, dat blijft niet verborgen. Dat komt openbaar in je leven. Dat zullen anderen merken. Degene die dichtbij je wonen. En ook wat verder af, degene die je kennen. Dat kan niet verborgen blijven. Want een levend geloof is geen dood geloof. Dat is niet zomaar een veronderstelling van de stand van zaken die we nu gepasseerd zijn en die verder geen gevolgen meer heeft voor ons leven hier en nu. Nee, het geloof krijgt met God te doen. Het krijgt te doen met Gods recht dat ons veroordeelt volgens de wet, omdat we gezondigd hebben. Het leert verstaan dat Gods wet niet is afgeschaft, maar in Christus vervuld tot de laatste titel en jota. En door het geloof in Christus ben ik volmaakt in overeenstemming met Gods wet. En hoewel ik van mezelf niet aan zonde ben, ben ik in Christus volkomen rein en heilig. Maar als het er dan zo voor staat met Gods wet voor het geloof, dan kan het toch niet zo zijn dat een kind van God de wet daar maar aan de kant schuift en niet meer nodig vindt. We zingen het wel eens na de wetslezing. Als het gaat om Gods geboden, om die te doen uit dankbaarheid. Geliefden, waar een levend geloof is, gewerkt door Gods geest, daar wordt ook gezocht te leven, zoals de Heere dat van ons vraagt. Kijk, jongelui, dat wordt je gebed dan. En ik hoop dat dat zo is in jouw leven, in uw leven. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Leer mij naar uw wil te handelen, dan wordt de wet een leefregel der dankbaarheid. Jacobus noemt heel concreet de zonde van zijn tijd. In het eerste gedeelte van hoofdstuk 2 heeft hij er al op gewezen dat er geen aanzien des persoons mag zijn. Hoe kun je zeggen het geloof te hebben en niet naar de armen om te zien? En in vers 15 en 16 noemt hij een ander voorbeeld. Indien er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn, bijna geen kleren zouden hebben en gebrek zouden hebben van dagelijks voedsel, en iemand van u tot hen zou zeggen, ga heen in vrede, word warm, word verzadigd, zonder hem of haar wat te geven, wat ze nodig hebben, wat voor nut heeft dat? Jacobus zegt eigenlijk, wat heb je dan voor geloof? Dan heb je een dood geloof. Heel godsdienstig, misschien wel aan de buitenkant. Het geloof indien het te werken niet heeft, de vrucht, is een dood geloof, onvruchtbaar. Zoals iemand in zulke omstandigheden, zulke behoeftige omstandigheden, geen baat heeft bij mooie woorden alleen, zo heeft het geloof zonder de werken geen nut. Geliefden, het ware geloof bewijst zich door de werken. En om misverstand te voorkomen, noem ik het opnieuw, het ware geloof komt openbaar in de vruchten. Want dat woordje werken, en ik denk dat dat ook Luther op verkeerde gedachten gebracht heeft, dat kan misverstanden oproepen. Door die werken wordt men niet rechtvaardig voor God, maar door die werken wordt de rechtvaardigheid bevestigd. Dat ware geloof, dat kan niet verborgen blijven. En daar gaat het Jacobus met name om. Hij zegt ook op een andere plaats, toon mij uw geloof uit uw werken, uit de vruchten. En we zeggen het wel eens toch, aan de vruchten kent men de boom. Iemand kan zeggen het eigendom te zijn van de Heer Jezus Christus. Maar dat moet wel te merken zijn. dat moet wel zichtbaar worden. In hoe we leven, hoe we handelen, hoe we ons kleden, hoe we spreken, hoe we omgaan met Gods woord. Dan merken we toch die praktijk der godzaligheid. De Heer Jezus leert ons in Matthäus 7, niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar, zegt hij dan, maar die daar doet de wil mijns vaders, die in de hemelen is. Alleen een levend geloof in Christus maakt zalig. En of het een levend geloof is, blijkt in het gehoorzamen van God, blijkt uit de vrucht. Gemeente, zijn ze er. In uw, jouw en mijn leven door Gods genade. Vruchten van geloof en van bekering. En eigenlijk die geplant is in de wijnstok Christus. Afgesneden van die oude Adam. Ingeplant in die tweede Adam. Die brengt vruchten voort. Niet in ieder evenveel vruchten. Denk maar aan die gelijkenis van het zaad wat in goede aarde valt. Dan zien we ook dat verschil wat er zal zijn in vruchten. Maar door die vruchten wordt de hemelse landman, de Vader in de hemel, verheerlijkt. En de Heere die zoekt naar vrucht ook vanavond. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. Want vanuit onszelf zijn we van die onvruchtbare vijgenbomen. Paulus noemt in Galaten 5 een levend geloof. Een geloof dat door de liefde werkt. Gemeente, nu kan iemand zeggen, gaat Jacobus verder, gij hebt het geloof en ik heb de werken. Laat ik het maar heel eenvoudig zeggen, de een is een studeerkamer gelovige en de ander die brengt het veel meer in praktijk. En dan kunnen volgens die persoon die aangehaald wordt, geloof en werken los van elkaar bestaan. Maar Jacobus daagt die persoon dan uit, toon mij uw geloof uit uw werken. En volgens de kanttekeningen van de Statenvertaling kunnen we het ook zo vertalen, toon mij uw geloof zonder uw werken. Nou, dat is onmogelijk. Dan kun je misschien met woorden duidelijk maken hoe het anders geworden is in je leven. Maar waar is het dan aan te zien? Jacobus zegt dan, ik zal uit mijn werken mijn geloof tonen. Nogmaals, een waar geloof zonder goede werken, zonder vruchten bestaat niet. Het kan niet zo zijn dat het ene kind van God alleen maar heel theoretisch bezig is. Het met woorden kan uitleggen en de ander heel praktisch bezig is. Het geloof en de geloofswerken horen bij elkaar. Ze zijn niet van elkaar te scheiden. Het geloof moet getoond worden. En als het ware geloof is, zal dat ook vanzelf gaan. Die vruchten, die komen openbaar. En zonder vruchten is het onmogelijk om dat ware geloof te tonen. Laat ik het heel concreet maken voor de jongeren. Stel dat je verkering hebt. Je hebt elkaar lief gekregen. Dan blijft dat toch niet alleen steken bij woorden. Dat je alleen maar zegt, ja, ik hou heel veel van je. Als het goed is, dan is dat ook te zien. Dan sla je wel eens een arm om hem of haar heen. Wat zich in het hart van iemand afspeelt is voor ons verborgen, maar uit iemands leven openbaart of hij werkelijk gelooft, werkelijk een kind van God is. Dat betekent, zoals Paulus dat op een andere plaats zegt, gij geheel anders. Een boom toont door goede vruchten dat hij een goede boom is. Gemeente, dan gaat er een goede reuk van ons uit. De reuk van Christus. Dan worden we een leesbare brief van hem. Zijn we dat? Door Gods genade. En is dat ook ons hartelijke gebed, Heere? O, schenk mij dat ware geloof als u het nog mist. En dat ik vruchten mag voortbrengen door uw genade, vruchten van waarachtig geloof en van bekering. Gemeente, hoe is het bij een ieder van ons? Wat zegt u op huisbezoek tegen de ambtsdragers? Periode van huisbezoeken is weer aangebroken en ik hoop dat u ernaar uitziet. Ik ben wel eens op een huisbezoek geweest, ook als dominee leg je pastorale bezoeken af. En toen zei iemand, ja dominee, ik geloof in God hoor, echt waar. En toen ik vroeg aan die persoon, waaraan kan ik dat dan merken? Waaraan kan ik dat zien? En ik wist dat die persoon een totaal ander leven leidde. Een leven overeenkomstig de wereld. Die persoon leefde volop in de wereld. En toen zei hij, nee, maar ik ben wel gelovig hoor. Het zit toch niet in al die uiterlijke dingen? Misschien herkent u zulke vragen wel van mensen om u heen of topt u zelf met die vraag. Het zit toch niet in al die uiterlijke dingen? Nee, daar zit het niet in. Als u dat denkt, dat het daarin zit, dan gaat u nog verloren. Maar het ware geloof openbaart zich wel in die uiterlijke dingen. Jacobus kent ook zulke mensen. Rechtzinnig in de leer. Gij gelooft dat God een ene God is. De Joodse geloofsbelijdenis, het Shema Yisrael uit Deuteronomium 6, is die persoon uit het hart gegrepen. Jacobus spreekt daar lovend over in zijn brief. Gij doet wel. Alleen, zegt hij, dat is niet genoeg. Wat zegt zo'n geloof als u deze God niet vertrouwt, hem niet lief hebt, niet vreest, niet dient en eert? En dan zegt hij, de duivelen geloven ook dat er een God is. En zij sidderen. Gemeente, de duivel is geen atheïst. Er zijn heel veel mensen atheïst. Het zijn mensen die niet geloven dat er een God is. Je moet je altijd afvragen van, ja, verbergen ze daar juist mee dat ze toch geloven dat er iets moet zijn? Maar de duivelen geloven dat er een God is en twijfelen geen moment of er wel een God is. En zij sidderen omdat zij weten dat hen niet redt. Ze beven van angst bij de gedachte dat God hen in het komende gericht zal verdelgen. Dat betekent het woordje, en zij sidderen. Ze hebben een doodgeloof. Een geloof zonder de werken. De duivelen sidderen. En hoeveel mensen zijn er niet? Hoeveel mensen zijn er niet die zonder te sidderen met een dood geloof, zonder de werken, de eeuwigheid ingaan, voor eeuwig verloren. Gemeente, zien we dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit het geloof. Dat die vruchten er onlosmakelijk aan verbonden zijn. Jacobus noemt twee voorbeelden uit de schrift die duidelijk laten zien dat hij niet bedoelt dat een mens door zijn werken de hemel verdient. Het is juist zo dat God ze aanneemt omdat ze geloven wat hij tot hen spreekt, zonder daaraan te twijfelen. Ze gehoorzamen Gods stem. Het geloof brengt hen in beweging. Abraham, terwijl hij offerde, Rahab, toen zij de verspieders verborg. Ze geloofden wat God zei. En ze laten niet na te doen wat hij zei. Hun geloof werd in hun daden zichtbaar. Abraham door met Isaac die berg Moria op te gaan en Rahab door de verspieders te verbergen. En met een samenvatting in een treffend beeld sluit Jacobus hoofdstuk 2 af als hij schrijft: zo als het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood. Gemeente, laten we onszelf onderzoeken. Want u kunt uw geloof keurig binnen de lijntjes van de dogmatiek hebben. En dat is belangrijk. Laat dat duidelijk zijn. Maar als er niet meer is. Als het niet je hele persoon met al je doen en laten raakt. En dat is het werk van de Heilige Geest. Inderdaad, dat is alleen door Gods genade. Maar als er niet meer is, dan is dat geloof dood. Het geloof is niet alleen een boekenkast vol kennis van God, zei een keer iemand, maar vooral een leven in zijn dienst. Een leven in afhankelijkheid van hem. Een leven tot eer van hem. Is dat zo? In jou en mijn leven. Het geloof zonder de werken is dood. Als u de werken niet heeft, ja, dan bent u nog dood als er geen vruchten zijn. Helemaal geen vruchten. Ik heb het niet over veel of weinig vruchten. Ik heb het over vruchten. Ja, dan zijn we geestelijk dood. Hoe geestelijk levend u zichzelf verder voor kan doen, dan bent u dood in de zonden en de misdaden. En daarmee aangrijpend ligt u onder de toorn Gods. En daarom klinkt er een ernstige vraag. Hoe staan we tegenover de Heer? Hebben we de rechtvaardiging van de goddeloos beleefd voor eigen hart en leef? Zijn we gerechtvaardigd door het geloof in de Heer Jezus Christus, zonder de werken der wet? En hebben we geleerd dat het geloof een levend geloof is, dat niet zonder de werken, zonder de vruchten is? Nee, niet om er iets mee te verdienen. Niet om er zelf wat mee te worden met die werken, met die vruchten. Integendeel, maar uit liefde tot God. Goede werken zijn werken die uit een waar geloof naar de wet Gods en hem alleen ter eer geschieden, leren we uit de catechismus. Gemeente, hoe is het nu in ons leven? Ik kan me voorstellen dat een jongere denkt: ja, dominee, ik begrijp u dat als daar een levend geloof mag zijn, gewerkt door Gods geest, als gave Gods, ja, dan moet dat ook openbaar komen. Maar komt dat altijd openbaar? Ooit zei iemand op de catechisatie tegen me, en die jongen zat heel goed te luisteren en dacht er diep over na. Hij zegt: die moordenaar, die ene moordenaar aan het kruis, werd op een laatste moment gered. Jongens en meisjes, jullie weten dat wel. Eerst was hij nog aan het spotten. En toen op zeker moment stopte hij daarmee. En toen ging hij zijn kameraad, die aan de andere kant van de Heere Jezus hing, waarschuwen. Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt. Wij toch rechtvaardig. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij bedoelde de Heere Jezus. En dan komt die vraag, Heere, gedenk mijner. Als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn, en dan mag die horen dat grote wonderheden, zult gij met mij in het paradijs zijn. Op het laatste moment komt hij tot geloof en bekering. Maar waar zijn nu die vruchten? Hoe worden die vruchten zichtbaar? Heeft die moordenaar wel vruchten getoond, goede werken, in de betekenis van vruchten, geloofswerken, jazeker. Weet u wanneer? Bijvoorbeeld toen hij zijn kameraad waarschuwde, vreest gij ook God niet, dat gij in hetzelfde oordeel zijt. Dat is al een vrucht van het geloof. Hij mocht gaan zien, degene die daar hangt, die heeft niets onbehoorlijks gedaan. Wij zijn schuldig. Wij hebben straf verdiend, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze die daar hangt naast ons niet. En als die dan zegt, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn, dan belijdt die dat de Heere Jezus een koning is, op weg naar het koninkrijk. Is dat ook geen vrucht van het geloof? Zien we hoe het geloof zichtbaar wordt, vlak voordat die moordenaar sterft. O zeker, dat geloof dat wordt bestreden, want dan wordt het donker op Golgotha. En dan hoort hij die koning uitroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar dan mag hij toch horen, het is volbracht. Ziet hij op het laatste moment toch vruchten, vruchten van geloof en van bekering. Maar dominee, als dat nu niet zo zichtbaar wordt. Als bijvoorbeeld een kindje al heel jong uit het leven wordt weggenomen. Heel aangrijpend, dat kan. Ja, dan heb je toch ook niet kunnen zien aan de vruchten dat kindje een kind van God is. Ook al mag je dat misschien wel geloven. En gelovige ouders hoeven niet te twijfelen, als de Heere hun kindje jong wegneemt, denk aan hoofdstuk 1, artikel 17 van de Dordtse leerregels. Weet u, ik heb eens gelezen, heel mooi, wanneer die vruchten dan gezien worden, niet in dit leven, maar na dit leven, in de eeuwigheid, dan komen die vruchten van het geloof openbaar, als ze hier nog verborgen waren. Gemeente, jong en oud, hoe staan we tegenover de Heer? Heeft de Heer dat geloof in ons hart en leven gewerkt, in de weg van ontdekking en bedekking? Ontdekking aan zonde en schuld, bedekking met dat bloed van de Heere Jezus Christus. Dat is nodig, niet morgen, maar nu. Kan vandaag onze laatste dag zijn. geldt niet alleen als we oud zijn, maar ook als we jong zijn. De afgelopen week is er in Barneveld een jongen van 13 jaar dodelijk verongelukt, onder een vrachtwagen terechtgekomen en het werd eeuwigheid voor hem. 13 jaar, ongedacht en onverwacht. Een waarschuwing, een roepstem. Zoek de Heer terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Het is nog genadetijd. En als de Heer werkt in ons leven, dan blijft dat niet verborgen. Dan komt dat openbaar. Dan ben je graag onder het woord. Dan ben je bezig met de dingen van dat woord, dat onderzoek je. O, dan is dat verlangen niet altijd even sterk, was het maar waar. Maar er gaat wel je hart naar uit. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? O, de Heere roept nog. Zoek mij en leef. En buiten Christus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En ook vanavond zegt hij het met alle klem, met alle ernst. Wend u naar mij toe en wordt behouden. En die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Kom maar met al je vragen, met al je zorgen, met al je zonden. Stort je hart maar voor mij uit. En smeek maar, o God, wees mij zondaar genadig. Of zoals die moordenaar, gedenk mijner. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 36, het derde vers. Van de 36e psalm en daarvan het derde vers. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. In het derde vers van Psalm 36. mij te eindigen met dankzegging. Heere, zo mogen we uw grote naam eerbiedig en ootmoedig dankzeggen voor het onderwijs vanuit uw woord. En wij hebben gehoord dat er geen tegenstellingen in uw woord te vinden zijn. Het zijn schijnbare tegenstellingen. Een paradox, een geestelijke paradox. En dat gold ook vanavond. Als we bedenken aan wie Paulus schrijft en Jacobus schrijft, dan hebben ze allebei gelijk. Dat we alleen gerechtvaardigd worden door het geloof en niet door de werken der wet. Maar dat het wel openbaar komt. Zoals uw kind en knecht Jacobus schrijft, toon mij uw geloof uit uw werken, uit de vruchten. Nee, we worden niet door goede werken zalig, maar die werken, die vruchten, die zullen er wel zijn. En bij de een veel meer dan bij de ander, opdat uw naam de ere zal ontvangen. En Heere, zo mochten we vanavond daarbij bepaald worden, ook een soort van nalezing op de reformatieherdenking. En we hebben gehoord hoe het volop actueel is. Hoeveel mensen zijn er niet die menen door hun goede werken zalig te kunnen worden. En ten diepste schuilt er in ieders hart een paap, zo zei Luther, een Rooms. Heimelijk denken wij door onze goede werken gered te kunnen worden. Maar we moeten het leren, het is alleen genade. Het is alleen door het geloof. Maar dan zullen ook de werken openbaar komen, de vruchten. Heere, geef dat ze gevonden mogen worden. En dat het tijdens de huisbezoeken gemerkt mag worden. Dat het openbaar mag komen. Dat de leden van de kerkenraad, de ouderlingen die op huisbezoek komen, of uw dienstknecht, het mag merken de betrokkenheid op uw woord, de droefheid over de zonde, maar ook dat hartelijke verlangen om voor u te leven. Heren, dat kunnen wij niet maken, dat is enkel door uw lieve geest. Zou u zo willen werken? En ook hier te midden van deze gemeente een reformatie willen schenken. We bidden het nogmaals voor geheel ons land, ons volk. Wat hebben we dat nodig, Heere? Vergeef zo alles wat niet was naar uw heilige wil. En zegen het uwe. Ga met ons, Heere. Doe ons toeleven naar de diensten van deze week op de dankdag voor gewas en arbeid, waarop we u mogen erkennen voor uw daden, voor alles wat gij geeft en laat. Heere, dat we ook daar de tijd voor mogen nemen, want u bent het waard om de dank, de lof en de eer te ontvangen voor alles wat u geeft, ook vanuit uw woord. Ga zo met een ieder van ons, begeef ons niet. En verlaat ons niet. Doe genadig verzoening over al het verkeerde, al het onze. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen we tot slot van Psalm 46, het eerste vers. Psalm 46, het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen. Hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. Het eerste vers van Psalm 46. Gemeente, ga dan u heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.